Wij gaan vandaag opnieuw naar een gesloten ruimte waar de discipelen bij elkaar zijn. En Thomas is vandaag bij hen. Daar gaan we uiteraard het een en ander over zeggen en dergelijke. Maar we doen dat in het kader van de naastenliefde. Daar komen we aan het eind van de preek ook op uit. En ik zou je willen... Nee, dat doe ik niet alleen. Dat wil ik niet alleen. Dat doe ik ook. Ik daag je uit om bij Thomas niet te denken aan het stereotype van de ongelovige Thomas. Jij moet ook altijd bewijzen hebben. Dat soort gesprekken. Thomas, en ik hoop dat in de preek ook duidelijk te maken, Thomas is iemand die in alles met Jezus wil meegaan. In alles. Die een soort van vastheid heeft in de manier waarop die dingen doet, waar wij in onze naaste liefde enorm veel van kunnen leren. Maar, ik zeg er meteen bij, waar wij door onze opvoeding in de westerse wereld van de 20e en 21e eeuw ook heel dichtbij zitten. Het zal je verbazen hoe individualistisch en postmodern Thomas is. Je zult jezelf erin herkennen. In die herkenning mag je dus ook weten dat God dat met Thomas liet gebeuren om jou vandaag, thuis en in de kerk, mee te nemen naar Jezus Christus en te vullen met zijn geest om in zijn liefde te leven. Die ontmoeting is aanstaande. Laten we ons op die ontmoeting voorbereiden in een moment van stilte.
Hier lezen wij, een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van zijn spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik hem geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan en hij zei, ik wens jullie vrede. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in de zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wonderen en tekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, zodat, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat door u te geloven, leeft door zijn naam. Hierna zingen wij uit de evangelische liedbundel, ik bouw op u mijn schuld en mijn verlosser. Lied 246.
Niemand van ons kan bewijzen dat de aarde plat is. Ik zal het even, lijkt het net alsof ik het een beetje belachelijk maak, maar ik bedoel het heel serieus. Je hebt het echt nodig om Thomas te snappen. Stel je voor dat er nou een ruimtevaarder hier bij ons zou zijn en die zou zeggen van ja, maar, pak een Nederlandse ruimtevaarder, ja, maar ik ben zelf zoveel 100 dagen in het International Space Station geweest en ik heb toch echt wel gezien dat de aarde rond is. Want dat was een blauwe bol onder ons en echt wel waar rond. Zegt iemand van jullie natuurlijk, ja, dag. Jij dacht dat jij in een ruimteschip stapte, maar inmiddels had je al een middeltje in de thee gekregen, waardoor je in slaap viel en ze jou in een soort fake programma hebben opgenomen, dat ergens door de NASA in Area 51 werd neergezet. En dat hele filmpje waar jij van denkt van, zie je wel, de aarde is rond, dat is gewoon puur één complot van de elite die niet wil dat jij weet dat de aarde plat is. Of dat eigenlijk de hele wereld niet weet dat de aarde plat is. Ik zal niet al te ver zeuren, maar hier kom je nooit uit. Dit is niet mogelijk dat iemand van ons bewijst dat de aarde rond is of plat is. Zelfs foto's van de maan, ja dag, heb je Star Trek wel eens gezien. Hoezo? Nou, die zijn veel verder geweest dan de maan. Dus wat dat betreft weet ik nog van heel wat orks die in het heelal wonen. Ja, maar dat is fantasie. Oh ja, en waarom die maan dan niet? Ja. Nou ja, daar zijn ze geweest, ja, zeggen ze. Ja, maar ze hebben er foto's van. Ja, maar die kloppen niet, want de Amerikaanse vlag op de maan die wappert, terwijl er helemaal geen wind is. Hè? Nou, hier kom je dus nooit uit. Waarom dit voorbeeld? Omdat je hierover kunt grinniken. Je kunt hier echt over grinniken. En denken bij jezelf, worden we er nou werkelijk wijzer van of niet? Eén punt wil ik ermee duidelijk maken. Dat heb ik aan het eind van de preek weer nodig. Dat is namelijk dat de vraag of jij gelooft dat de aarde rond is, of gelooft dat de aarde plat is, met jou te maken heeft. Met helemaal niets anders. Als ik hier een theorie ga zitten verdedigen dat de aarde plat is en jij gelooft dat die rond is, komen we nooit bij elkaar. Zul je altijd in die strijd blijven zitten. Maar dat komt omdat jij het gelooft. Bewijzen kun je het niet. Laatste puntje van de inleiding. En dat is maar goed ook, want dan zou jouw verstand boven de schepping van God staan. En dat kan helemaal niet. Maar daar gaan we vanmiddag op verder. Hoe kom ik nou tot zo'n rare opening? Nou, we zijn weer door de schriftlezing waarin Hans ons voorging, zijn we op de eerste dag van de week in een gesloten ruimte. Er is geen reden te bedenken waarom die ruimte opnieuw gesloten is. Want had Jezus vorige week niet tegen zijn discipelen gezegd, ontvang de Heilige Geest, nou die week tussen vorige week en vandaag, veranderde helemaal niets in hun bestaan, want ze hebben zich op de eerste dag van de week weer opgesloten. Dus dat hele verhaal van Jezus vorige week had hen blijkbaar niet een open evangeliserend karakter gegeven. Er was wel iets gebeurd in die week. Namelijk, ze hadden tegen Thomas gezegd, we hebben de Heer gezien. En Thomas die had gezegd, als ik niet de wonden in zijn handen zie en daar mijn vinger in leg en niet mijn hand in zijn zij leg, zal ik absoluut niet geloven. Laten we nou gewoon eens even aannemen dat het op maandag was. Hè? Gewoon even maandag, dat is gewoon even makkelijk. Dat wil zeggen dat er met die woorden van Thomas dinsdag niks gebeurde, woensdag niks gebeurde, donderdag niks gebeurde, vrijdag niet, zaterdag niet, zondag. Zondag, eerste dag van de week, zijn ze weer bij elkaar in een compleet gesloten systeem. En Jezus komt, staat in hun midden, dat zagen we vorige week. Hij komt en staat. En hij gebruikt exact de woorden die Thomas op maandag zei. Even bedenken, hè? Thomas zegt op maandag iets, mag ook donderdag zeggen, hij zegt op maandag iets. En Jezus citeert die woorden letterlijk op zondag. Dat wil zeggen dat Jezus ze hier gehoord heeft. Hij heeft op maandag Thomas horen zeggen tegen zijn vrienden dat hij zeker niet zal geloven als hij niet. Eerste vraag. Waarom heeft Jezus dan niet op maandag meteen kwam en stond in hun midden en zegt, Thomas, hier ben ik, twijfel niet. Waarom moet hij daar 6 dagen mee wachten? Heb jij dat ook niet, dat je bij jezelf wel eens denkt van, nou dan ga je s'avonds naar bed en sommigen van ons knielen nog voor het bed, anderen vallen meteen in slaap, derde doen van alles. Maar dat je bidt tot God en van, ik zou graag willen of ik leg deze nood bij u neer of wilt u zorgen voor of whatever. En dat er helemaal niks gebeurt. Dat je niets hoort. Dat je bij jezelf dan wel kunt denken van, God hoort het niet eens. Nou, dat is wat je kunt voorstellen bij Thomas. Thomas die gaat die hele week door zonder dat hij Jezus ontmoet. Maar dan op de eerste dag van de week. Waarom zou Jezus nou die eerste dag van de week hebben gekozen? Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar ik vind één verklaring vind ik wel heel leuk. Mocht je andere hebben, kom vanmiddag kletsen. Maar eentje die vind ik wel heel leuk. Jezus die heeft 6 dagen gewacht om ons vandaag iets te leren. Even tot je door. Jezus, Zoon van God, weet van alle tijden. Dus op het moment dat hij met Thomas omging, dacht Jezus, nee, ik moet het nu even niet doen, want die mensen in Almere moeten weten wat er aan de hand is. Dus hij wacht tot de zondag. En op die zondag komt hij en staat in hun midden. Dat wil zeggen dat jouw hele beleving van de afgelopen week, waarvan je misschien terecht kunt zeggen, ik heb Jezus niet gezien. Thomas, zien en toch geloven. Ik heb Jezus niet gezien. Dat Jezus zegt, nee, dat klopt ook. Ik heb hem ook niet laten zien. Dat klopt ook. Ik hoorde wel wat je maandag zei. Ik zag wel waar je dinsdag was. Ik maakte wel mee wat jij voelde op woensdag. Dat allemaal wel, maar ik heb niks gezegd. Ik heb niks gezegd. Ik wacht op het moment op zondag dat je in de kring bent. Ik wacht op het moment dat anderen ook met jou kunnen. Oh ja, die anderen, dat is ook dom. Waarom geloofde Thomas zijn vrienden niet? Verkondiging van het evangelie haalt dus niet alles uit. Iemand kan jou zeggen, Jezus is voor jouw zonde gestorven. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je het meteen ook gelooft. Zijn vrienden, notabene, hij trekt al jaren met ze op. Hij weet toch dat ze te vertrouwen zijn. Hij weet toch wat ze hebben meegemaakt. Als nou toch jouw vrienden op maandag zeggen, Thomas, doe je zo stom, geloof het nou, want we hebben het echt gezien. Waarom geloof je het dan niet? Dat komt omdat het getuigenis van anderen niet voldoende is. En dat kun je snappen. Als ik hier vandaag ga staan getuigen dat de aarde plat is, is mijn getuigenis dan voldoende? Nee, natuurlijk niet. Denk je dat bij jezelf? Helemaal raar. Bovendien, we geloven er geen moer van dat die aarde plat of rond is. In ons, dat is alleen maar jouw kader. Van, jij zult wel willen dat Jezus is opgestaan. Jij zult wel willen dat je hem... Maar als ik het niet zie, no way. Geen probleem, maar dan echt niet. Dus ook het getuigenis van zijn vrienden is niet genoeg. Terwijl ze door Jezus waren uitgezonden in zijn geest, notabene. Dus als hij met zijn vrienden op zondag bij elkaar is, Jezus komt en staat, is het eerste wat Thomas leert, dat Jezus zijn woorden hoorde. Hij wordt letterlijk geciteerd. Hij wordt letterlijk geciteerd. En het aparte hiervan is dat Jezus dan tegen hem zegt, nou doe dat dan maar. Doe dat dan maar. Kom maar vanuit je eigen wetenskader. Kom maar zoals jij het begrijpen, denkt te kunnen begrijpen. Kom maar binnen. Hè? Kom maar binnen. Leg je hand maar in mijn zij. Voel de littekens maar in mijn polsen. Kom maar. Dus Jezus sluit aan, nou even voor de, bij het kenkader van Thomas. Jij denkt dat je het op die manier kunt weten. Nou, kom op dan. Laat ik het je zien. Kom op dan. Maar Thomas doet het niet. Waarom doet hij het nou niet? Het zou toch voor ons veel handiger zijn geweest als Thomas daadwerkelijk eens even, nou, even de jurk van Jezus optillen. Ja, klopt. En uw handen? Ja, klopt. Wij zouden met z'n allen zeggen, ja, geloof je het zelf? Dat zouden wij zeggen. Als ik ga staan te verdedigen dat de aarde plat is, zeggen jullie toch ook met z'n allen, ja, geloof je het zelf? Waarom geloof je dan wel als Thomas al die wonden zou hebben gecontroleerd? Hij geloofde toch ook niet toen zijn vrienden Jezus hadden gezien? Waarom zouden jullie dan wel geloven dat Jezus is opgestaan? Het aparte is dat Thomas iets doorheeft. Thomas die snapt opeens iets en hij zegt dan ook, mijn Heer, dus mijn gebieder, mijn alles en mijn God. Dus hij komt niet eens dichterbij, opeens ziet hij het. En nou wil ik je iets vertellen over Thomas, pak je Bijbel er even bij. Want Thomas komt maar 3 keer voor als iemand die iets doet in de Bijbel. Hij komt wel vaker voor in de lijsten van discipelen en dergelijke. Maar hij komt maar 3 keer voor. 1 keer hebben we nu gelezen. Dat was in Johannes 20. Die andere 2 zijn in Johannes 11 en Johannes 14. Heb ik even opgenoteerd. Johannes 11. Pak Johannes 11 er even bij. Johannes 11, vers 16. Johannes 11, vers 16. Johannes 11, vers 16. Voor de liefhebbers. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Dat is op het moment dat Jezus aankondigt na de opwekking van Lazarus dat hij zelf moet gaan lijden en sterven. Laten wij dan ook maar meegaan. Let op. Thomas is iemand die zegt: laten we het maar doen. Laten we het maar doen. Die heeft geen zwaar ontwikkeld plan van wat er allemaal moet gebeuren, wil Jezus zich bewijzen. Nee, Thomas is iemand die zegt: laten we het maar doen. En het grappige is, Thomas betekent tweeling. Didymus ook. Didymus is alleen maar de Latijnse vertaling van het woordje Thomas. Dus dat gaat. Dat is geen bijnaam, dat is gewoon zijn eigen naam, Didymus. Tweeling. Tweeling, weegschaal. Ouderen onder ons zullen misschien de weegschaal nog herinneren, waar je aan de ene kant gewichten legt, of hoe dan ook, en aan de andere kant weeg je wat af. Zo'n tweeling moet je je voorstellen. Ja? Iemand die dus continu weegt. Hij zegt niet dit is waar of dat is waar. Nee, hij zegt ik moet het wegen. Ik moet erover nadenken. Het moet, zoals Jezus zei, heb God lief boven alles, maar je naast met hart, ziel, verstand en al je kracht. Hart, ziel, verstand. Dus Thomas, ik moet wegen, ik moet het zien. Maar het grappige is ook nog, het is een tweeling. Nou hadden wij in de klas vroeger, op de basisschool, hadden wij een tweeling, Bart en Bert. En Bart en Bert, die waren allebei roodharig en zaten op de derde rij van voren, nee, de derde bank van voren in de middelste rij. En Bart en Bert die hadden afgesproken dat als ze een repetitie hadden, dat 1 van 2 het zou leren. Dus met andere woorden, Bart en Bert kwamen bij elke repetitie binnen en dan gingen Bart en Bert naast elkaar zitten en dan zag je ze allebei schrijven. Op een gegeven moment steekt één zijn hand op. Meneer, mag ik even naar het toilet? Ja hoor, mag wel even naar het toilet. Dus Bart of Bert, dat kon je niet uit elkaar houden, die ging naar het toilet. En als je goed oplette, zag je dat zijn broer 1 plekje opschoof. Die had namelijk de repetitie al gedaan. En hij was degene die het geleerd had. Dus de ander die kwam weer terug, die ging aan die kant in de bank zitten. Dus elke broer maakte maar 1 op de 2 repetities. Dus had ik altijd hetzelfde cijfer. Ja. Maar wat wil nou het geval? Bart en Bert waren niet uit elkaar te houden. Een tweeling is niet uit elkaar te houden. Ja, 1-eiig, hè? Daar gaat het even om. Hè? Dus bij Thomas weet je niet of die gelooft of niet. Het is dezelfde figuur. Bij Peter van Dolderen weet je niet of die gelooft of niet. Ik kan uit volle overtuiging zeggen, Jezus is uit de dood opgestaan. Gestorven voor onze zonde. Ik kan het nog een keer zeggen, Jezus is opgestaan. Gestorven voor onze zonde, opgestaan voor onze zonde. Was het nou gelovig of niet? Twijfel ik dan nooit? Enzovoort. Je weet het niet. En dat is waar Thomas ons toe uitnodigt. De Didymus. De tweede keer dat hij voorkomt in het evangelie, is Johannes 14. Pak die er ook even bij. Johannes 14, vers 5. Johannes 14, vers 5. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Thomas is degene die de weg wil gaan. Thomas is degene die zich met huid en haar geeft aan waar die mee bezig is. Volgen we die? Als je je met huid en haar geeft aan de overtuiging dat de aarde plat is, dan ga je binnenkort ook naar Genève, naar de Flat Earth Conference. En daar zitten echt hooggeleerde heren. Professor, dokter, weet ik, ingenieur. Die daar met z'n allen gaan vertellen dat de reden dat een kompas op de Zuidpool niet werkt, is dat er geen Zuidpool is. Want de aarde is één grote schijf met een grote ijsmuur eromheen. En waar je ook komt, je kompas wijst altijd naar het noorden en niet naar het zuiden. Want er is geen zuiden. En denken wij bij onszelf. Wacht even, jij bent gepromoveerd? En je meent dit serieus? Het enige wat we doen is zeggen, ons kadertje vertelt dat de wereld een bol is. Dat is het enige wat we doen. Thomas gaat een stap verder. Thomas zegt niet, ik wil weten dat Jezus is opgestaan. Hij zegt, ik wil de weg gaan. Daarom antwoordt hij ook met mijn Heer en mijn God. Kun je volgen? Hij wil niet weten of het waar is wat de apostelen zeggen. Hij wil de weg gaan. Daarom is het voor Thomas ook niet interessant of hij die littekens heeft aangeraakt. Hij wil dat niet weten. Hij wil de weg gaan. En dat zegt hij ook met de woorden, mijn Heer. Het is de kortste belijdenis van de christelijke kerk van alle tijden. Jezus is Heer en God. Snap je dat ik nu aan het eind van de preek op het volgende kom? Ga jij die weg ook? Wacht even. Dus nu staan we op het punt. Jezus heeft 6 dagen niet tegen Thomas gesproken om ons op zondag de kans te geven deze vraag te stellen. De eerste vraag die we zouden stellen, welke weg? Als we de weg niet weten, hoe kunnen we hem dan gaan? Het is een beetje schijnvertoning, want Jezus die zegt dan tegen Thomas, ach jongen, ben ik er nou al zo lang, weet je het nog niet? Dat zegt hij, zit je nou al zo lang in de kerk, weet je het nog niet? Wat is de weg? De weg is, heb God lief boven alles, met hart, ziel, verstand en al je kracht. En als je niet weet hoe dat moet, omdat God niet te zien is, ook in deze ruimte niet, heb je naaste lief, want hij is als jij. Dat is de weg. Kan ik die bewijzen? Nee, die kun je never, nooit niet bewijzen. Behalve als je hem gaat. Als je uit liefde voor je naaste iemand een beker koud water geeft. Of iemand voor laat gaan bij de kassa. Of iemand niet de huid vol scheldt als die per ongeluk jou geen voorrang geeft. Of als je een kop soep bij de buren brengt. Of als je nog veel en veel en veel verder veel groter zul je leren. Want wat leer je dan? Dat als je de weg gaat, dat het geloof in jou groeit. Als jij eenmaal bent begonnen met jezelf uit liefde aan je naaste te geven, zul je merken dat het steeds groter wordt. Iemand zei laatst van, maar moet je dan helemaal niet aan jezelf denken? Weet je, als je jezelf geeft aan de naaste, zul je merken dat je zelf groeit. Zul je merken dat je bevrijd wordt door de geest van Christus. Zul je merken dat heel veel zonde waar je nu nog spijt van hebt, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als je van je naaste houdt, zul je merken dat je groeit als mens. Dat je liefdevol, barmhartig, genadig, vredebrengend wordt. Dat er iets van binnen in jou verandert, waardoor jij denkt, had ik nou vreselijk veel van mezelf gehouden, had ik het nooit gevonden. Maar nu ik met mijn naaste op pad ben, merk ik opeens dat het leuk wordt om te leven in de naam van Jezus. Als ik jou nou ga zeggen dat Jezus waarlijk is opgestaan en jij vraagt aan mij, bewijs dat maar eens. Sorry, dan snap je niet waarom Jezus 6 dagen zijn mond hield tegen Thomas. Want hij wil namelijk dat je weet, Al deze dingen zijn gebeurd opdat voor u duidelijk is. Hans die las verder. Hè? Al deze dingen zijn beschreven opdat u zou geloven. Met andere woorden, wij lezen het nu. Wat met Thomas gebeurde. De Heer Jezus dacht bij zichzelf. Ik moet die lui in Almere ook een hart onder de riem steken. Ook vullen met mijn geest. Dus laat ik maar dit zo laten opschrijven. Dan snappen ze het tenminste. Wat is de bedoeling ervan? Dat jij de weg die Christus heet gaat. Dat je je leven, waar je zo vol van kan zijn. Maar ik moet dit nog, ik moet dat nog, ik moet nog dansen op de maan. Ik moet nog van alles en nog wat. Ja? Dat je dat eens laat gaan. Dat je stopt met naar jezelf te kijken. Want je kunt jezelf ontzettend verwarren in je eigen frustraties en hang-ups. En je eigen kracht en voordeel en je gaven en talenten en weet ik wat allemaal. En je salaris en je hypotheek en je boeken en kan allemaal. Maar je zit continu naar binnen te kijken. En je vraagt jezelf continu af. Jezus, waar bent u? En op zondag zegt Jezus. Hier ben ik. Vraag niet meer waar bent u. En misschien dat je in deze preek al iets hebt gehoord waarvan je dacht van. Hé, dat dacht ik inderdaad op dinsdag. Hé, daar was ik inderdaad op woensdag mee bezig. Als je dat dan deelt in de kring, en niet alleen in de preek, maar gewoon ook in het gesprek vanmiddag, of in onderling gebed, of bij onder de koffie. Als je dat dan deelt, dan zul je merken dat Christus onder ons centraal staat. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, was ons hart, maar dat zijn dan de Emmausgangers, niet brandend in ons, toen hij ons vertelde van het Koninkrijk van God. Dus, lieve mensen, Thomas, genaamd Didymus, leert ons dat volhouden en de weg gaan de weg van het leven is. En Jezus zegt tegen hem, word niet ongelovig. Let op, word. Pak Johannes 20 er nog maar eens bij, dan eindigen we daar. Want het is namelijk een heel apart zinnetje. In vers 29, Jezus zei tegen hem, ik moet even iets eerder, een week later, ik wens jullie vrede. In vers 27, daarna richtte hij zich tot Thomas, leg je vingers hier, kijk naar mijn handen, leg je handen in mijn zij. En dan staat er, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Dat is niet correct vertaald. Er staat, word niet, of wees niet, dat mag allebei, word niet ongelovig, maar word gelovig. Dan kan ook zijn, wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En het enige, vooral bij worden, is dat, ga de weg. Ga de weg waar je al op ingeslagen bent. En dan zegt Jezus voor onze bemoediging erachteraan, Jezus zei tegen Thomas, vers 29, omdat je me gezien hebt, geloof je, gelukkig zij die niet zien en toch geloven. En op dat punt zitten wij. De uitdaging van de Allerhoogste, om de weg die Christus is te gaan, ons leven neer te leggen en onze naaste lief te hebben als ons, omdat hij is als wij. En ik geef je zwart op wit. Als je biddend om de wijsheid van Gods geest je naaste lief hebt, zul je God ontmoeten. Amen.